Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De ware verhalen van een Russische pelgrim en de ondertitel luidt De mystieke kracht van het Jezusgebed. Het laatste zinnetje was: ik nam afscheid van de popen en trok verder. Toen ik nogal wat dagen gelopen had, voelde ik me opeens erg vermoeid. Ik was net aangekomen in een wat grotere plaats die Bielaya Tserkvoy heette. Omdat het al laat was, ging ik op zoek naar een herberg voor de nacht. Op de markt trof ik iemand die ook pelgrim scheen te zijn. Hij was bezig in de winkel navraag te doen naar een bepaalde inwoner van die plaats. Toen hij me zag, kwam hij naar me toe en vroeg: jij bent zeker ook een pelgrim? Zullen we samen gaan zoeken naar Jevrijnov, die hier ergens moet wonen? Hij is een goed christen, heeft een goed ingericht huis voor logeergasten en neemt graag pelgrims op. Hier heb ik een briefje met zijn naam. Ik stemde toe en al gauw hadden we de woning van die man gevonden. De heer des huizes zelf troffen we niet aan, maar wel zijn echtgenote, een goedhartige vrouw die ons vriendelijk opnam en ons een afgelegen zolderkamertje gaf waar we op verhaal konden komen. We gingen er naartoe en rustten wat uit. Toen kwam de heer des huizes zelf en nodigde ons uit voor het avondeten. Tijdens de maaltijd vertelden we wie we waren en waar we vandaan kwamen. Daarbij kwamen we er ook over te praten waarom hij Jevrijnov heette. Daarover kan ik jullie een verrassend mooi verhaal vertellen, antwoordde hij. En hij begon aldus: zie je, mijn vader was een Jood. Hij was afkomstig uit de stad Sklov en moest niets van christenen hebben. Al heel jong begon hij zich voor te bereiden op het ambt van rabbijn. Ook bestudeerde hij ijverig wat de Joden geschreven hebben om het christendom te weerleggen. Op een keer moest hij over het kerkhof van de christenen. Hij zag daar een doodshoofd liggen met boven- en onderkaak en de lelijke tanden er nog in. Vermoedelijk kwam het doodshoofd uit een kort tevoren geschud graf. Mijn vader begon, omdat hij zo'n hekel had aan de christenen, de spot te drijven met die schedel. Hij spoog erop, maakte hem uit voor alles wat lelijk was en schopte er tegen. Maar dat was kennelijk niet genoeg. Hij pakte de doodskop en zette hem op een paal om er een soort vogelverschrikker van te maken. Toen pas had hij er genoeg van en liep hij door. De volgende nacht, hij was net ingeslapen, verscheen hem plotseling een hem onbekende man die hem woedend verwijten begon te doen. Hoe heb je het gedurfd de spot te drijven met mijn arme gebeente? Ik ben christen, maar jij bent een vijand van Christus. Meer dan eens kwam dat droomgezicht terug in de nachten daarna en het verstoorde zo de slaap en de nachtrust van mijn vader. Later begon hij het droombeeld ook overdag te zien en daarbij die verwijtende stem te horen. In de loop van de tijd gebeurde het steeds vaker. Op den duur was hij zo terneergeslagen, bang en uitgeput, dat hij hulp ging zoeken bij de rabbijnen. Ze spraken gebeden over hem uit en deden bezweringen, maar het droomgezicht liet hem ook daarna niet met rust. Het verscheen alleen nog vaker en werd nog dreigender. Een van zijn zakenvrienden, een christen, bemerkte zijn toestand en begon hem aan te raden over te gaan tot het christelijk geloof. Hij zei dat mijn vader zich op geen andere manier zou kunnen bevrijden van zijn kwellende angstdroom. Jood zijnde had hij er geen enkele lust toe, maar toch antwoordde hij als volgt: ik ben bereid alle denkbare te doen om van dat kwellende, ondraaglijke spook af te komen. Die christen was daar erg blij mee en wist mijn vader te overreden een brief te schrijven aan de plaatselijke bisschop met het verzoek hem te dopen en in de christelijke kerk op te nemen. Het request werd opgesteld en mijn vader ondertekende het, zei het tegen zijn zin. Op het moment dat hij het verzoek ondertekende, verdween zijn angstdroom. En ook daarna viel die hem niet meer lastig. Mijn vader was buiten zichzelf van blijdschap. En toen hij weer helemaal tot rust was gekomen, voelde hij in zijn hart zo'n gloeiend geloof in Jezus Christus, dat hij meteen naar de bisschop ging om hem te vertellen wat er gebeurd was en om hem te zeggen dat het zijn hartewens was gedoopt te worden. Ijverig verdiepte hij zich in de christelijke geloofsleer en al heel gauw had hij zich die eigen gemaakt. Hij werd gedoopt en vestigde zich toen hier in de streek. Hij trouwde met een goede christin, mijn moeder, en leidde verder een vredig, vroom leven. Tegenover de armen was hij vrijgevig. Hij probeerde mij dat ook bij te brengen. Voor zijn dood gaf hij me zelfs daartoe uitdrukkelijk opdracht, met zijn zegen. Daarom heet ik dus Jevrijnov. Ontroerd en gesticht had ik naar het verhaal geluisterd. Ik dacht bij mezelf: mijn God, hoe barmhartig is onze Heer Jezus Christus en hoe groot zijn liefde. Langs allerlei wegen trekt Hij ons mensen naar zich toe. En hoe wijs maakt Hij van een op zich onbelangrijk voorval de aanleiding tot iets groots. Wie had kunnen voorspellen dat het spotten van een Jood met een paar beenderen hem ertoe zou brengen Jezus Christus te aanvaarden en een vroom leven te gaan leiden?
Thank you.
avondeten dankten we God en onze gastheer en gingen samen naar ons kamertje om ons te rusten te leggen. Maar we hadden nog niet veel slaap, daarom bleven we nog een poosje praten. Mijn medepelgrim vertelde dat hij koopman was geweest in Mochilev, waarna hij 2 jaar had doorgebracht in Bessarabië als novice in een klooster daar. Omdat hij maar een voorlopige pas had, was hij nu op weg naar zijn geboortestreek om door bemiddeling van het koopmansgilde een onbeperkt geldig paspoort te krijgen en dan monnik te kunnen worden. Hij sprak uiterst lovend over de kloosters daar, over hun regels en gebruiken, over de strenge, welgeordende levenswijze en ook over de vele vrome startsi die er waren. Hij beweerde dat het verschil tussen de Bessarabische kloosters en de Russische was als tussen de hemel en de aarde. Terwijl we zo met elkaar lagen te praten, werd er nog een derde man binnengebracht om met ons de nacht door te brengen. Het was een onderofficier die voor een tijdje verlof had en op weg was naar zijn geboortestreek. We zagen direct dat de man zowat uitgeput was van de tocht. We deden daarom het avondgebed en gingen slapen. Vroeg in de morgen maakten we ons klaar om te vertrekken. Net toen we naar de heer des huizes wilden gaan om hem te bedanken, hoorden we luiden voor de dienst. De koopman en ik vroegen ons af of we wel op weg zouden gaan bij het luiden voor de dienst zonder de kerk te bezoeken. Het leek ons beter eerst de vroege dienst bij te wonen en te bidden in het godshuis en dan pas onze tocht voor te zetten. We besloten dan ook dat te doen en vroegen de onderofficier met ons mee te gaan. Maar hij zei, als je ergens naartoe moet, waarom dan tijd verspillen met bidden? God maakt het niets uit of we onderweg wel naar de kerk gaan. Als ik thuis ben, dan wil ik dat best doen. Jullie kunnen natuurlijk gaan als je daar zin in hebt, maar ik ga liever niet. Terwijl jullie nog in de kerk staan, heb ik al mijn 5 verst achter de rug. Ik wil zo gauw mogelijk thuis zijn, zie je? Maar de koopman zei tegen hem, let op mijn woorden, broeder, en vergeet niet, de mens wikt, maar God beschikt. We gingen dus naar de kerk en de onderofficier ging op weg. Na de mette en de liturgie keerden we terug naar ons kamertje om ons klaar te maken voor de tocht. Maar toen kwam de vrouw des huizes met de samovaar binnen en zei, waarom willen jullie zo gauw weg? Drink eerst maar je thee. En jullie kunnen ook beter bij ons het middagmaal gebruiken. We mogen jullie toch niet hongerig op pad laten gaan? We bleven dus. Nog geen 30 minuten hadden we bij de samovaar gezeten, toen plotseling de onderofficier kwam binnenstormen, helemaal buiten adem. Ik heb een blijde en een treurige boodschap voor jullie. Wat is er aan de hand? Vroegen we. Luister, ik had afscheid van jullie genomen, want ik wilde opschieten. Maar toen kwam de gedachte bij me op, ik loop even naar de herberg om een bankbiljet te wisselen tegen klein geld en drink meteen een borreltje om beter vooruit te komen. Het geld was gauw gewisseld en als een valk schoot ik weg. Ik had al tegen de 3 verst gelopen toen ik mijn geld wilde natellen. Zou de waard wel goed hebben gewisseld? Ik ging langs de weg zitten, nam mijn tas en telde het geld na. Het klopte allemaal tot op de kopeken. Maar ineens zag ik het. Mijn pas was weg. Het geld was er, een paar aantekeningen en verder niets. Ik viel bijna flauw van schrik. Ik wist niet meer hoe ik het had. Het kon niet anders. Bij het geld wisselen moest de pas uit mijn tas zijn gevallen. Dat betekende teruggaan. Ik liep wat ik kon, maar onderweg kreeg ik het weer te kwaad. En wat als ik hem niet vind? dan sta ik er slecht voor. Buiten adem stormde ik de herberg binnen en ondervroeg de waard, maar hij zei: ik heb niks gezien. Weer greep de ontzetting me bij de keel. Ik begon te zoeken, hier en daar, overal waar ik had gestaan of even was geweest. En toen, tot mijn geluk, lag de pas, dubbel gevouwen, tussen het stro en het vuil op de vloer, smerig en vertrapt. Godzijdank, verzuchtte ik, alsof me een hele berg van de schouders gevallen was. Over die verfomfaarde smerige pas zal ik nog wel het een en ander te horen krijgen, maar dat geeft niet. In elk geval kan ik nu veilig naar huis en weer terug. Dit kwam ik jullie even vertellen. Maar er is nog iets. Ik heb in mijn angst zo hard gelopen dat mijn ene voet vol blaren zit. Ik kan geen stap meer zetten. Hebben jullie misschien wat reuzel voor me, om het met een lapje op de schaafplekken te doen? Daar heb je het nu, beste broeder. Dat was je niet overkomen als je naar ons had geluisterd en met ons naar de kerk was gegaan, begon de koopman uit te pakken. Kijk, je wilde vlugger opschieten dan wij, maar nu ben je nog even ver. En je zit bovendien met een kreupel been. Ik had het je toch gezegd, de mens weet, maar God beschikt. En het is uitgekomen ook. Maar je bent niet alleen niet met ons naar de kerk gegaan. Je hebt ook nog allerlei dingen gezegd, zoals: wat heeft God er nu aan als we tot hem bidden? Dat klopt niet, broeder. Natuurlijk, God heeft het gebed van ons zondaars niet nodig. Maar omdat hij ons lief heeft hij graag dat we bidden. En niet alleen het geestelijk gebed. Datgene wat de Heilige Geest zelf in ons oproept, zelf ons ingeeft te verrichten. Niet alleen dat is hem welgevallig. Dat eist hij immers niet van ons. Maar hij heeft wel gezegd: blijf in mij, dan blijf ik in jullie. En daarom is ook elk werk van ons, al lijkt het nog zo gering van waarde als het om hem wordt gedaan. Elke goede bedoeling, elk verlangen, ja elke gedachte die op hem is gericht, is al van nut voor ons zielenheil. Voor al die dingen beloont God ons in zijn mateloze barmhartigheid met gulle hand. Gods liefde overlaat ons duizendmaal meer met haar weldaden dan wij met onze menselijke werken verdienen. Als je voor God ook maar iets doet, hoe gering ook, vergoedt hij het je in zuiver goud. Zelfs al heb je enkel de bedoeling naar hem toe te gaan als naar je vader, dan komt hij je al tegemoet gesneld. Je hoeft tegen hem maar te stamelen: neem me op, ontferm u over mij, en hij sluit je al in zijn armen en kust je. Zo is de liefde van de hemelse Vader voor ons, al zijn wij nog zo onwaardig. En omdat hij ons lief heeft, is hij al blij om de geringste opwelling in ons hart die tot ons heil kan leiden. Je denkt bij jezelf: hoe kan zoiets bijdragen tot Gods eer? En wat zou ik er zelf voor nut van hebben? Als je een beetje bidt en daarna meteen weer verstrooiing zoekt. Of als je een of ander heel onbelangrijk goed werk doet, bijvoorbeeld 5 of 10 diepe buigingen maakt. Of als je in je hart een verzuchting slaakt en de naam van Jezus Christus aanroept. Of als je gaat zitten om een stichtelijke passage te lezen voor je geestelijk leven. Of als je je onthoudt van voedsel. Of als je een kleine belediging zwijgend over je heen laat gaan. Dat alles lijkt maar zo gering, zo ontoereikend met het oog op je volledige verlossing en je denkt dat het een nutteloos gedoe is. Maar zo is het niet. Geen van al die kleine dingen is nutteloos gedoe. Het alziend oog van God neemt dat alles waar en je wordt er 100-voudig voor beloond, niet alleen in de eeuwigheid, maar ook al in dit leven. Dat wordt eveneens door de heilige Johannes Chrysostomus gesteld. Geen enkel goed werk, hoe onbelangrijk het ook mogen zijn, zal de rechtvaardige rechter gering achten. Als onze zonden zo nauwkeurig worden gewogen dat we ons zullen moeten verantwoorden voor onze woorden, wensen, gedachten, hoeveel te eerder zullen dan onze goede werken worden beloond, hoe gering ze ook mogen zijn. Die zullen ons met speciale aandacht en tot in details aangerekend worden door de liefdevolle rechter. Ik zal je als voorbeeld iets geven wat ik vorig jaar zelf heb meegemaakt. In het Bessarabische klooster waar ik woonde, was een oude starets die een heilig leven leidde. Maar op een dag overviel hem een bekoring. Hij verlangde ineens hevig naar gedroogde vis. Omdat die in het klooster niet te krijgen was, zou hij naar de markt moeten om gedroogde vis te kopen. Lang vocht hij tegen zijn begeerte. Hij dacht, een monnik zou toch genoegen moeten nemen met de kost die ook zijn broeders eten en zich ver moeten houden van dergelijke lusten. Het is bovendien helemaal niet goed voor een monnik en zeker niet passend zich door de mensenmenigte op de macht te dringen. Maar de influisteringen van de boze wonnen het tenslotte van zijn bezwaren. Hij gaf dus toe aan zijn begeerte, besloot naar de markt te gaan om vis te kopen. Maar toen hij het klooster verlaten had en door de straten liep van de stad, bemerkte hij dat hij geen rozenkrans in de hand had. Hij dacht, hoe durf ik zo rond te lopen? Net een krijgsman zonder zwaard. Het is ongepast. De leken die me onderweg tegenkomen zullen het er niet mee eens zijn en er aanstoot aan nemen. Een monnik zonder rozenkrans. Hij wilde al teruggaan om zijn rozenkrans te halen, maar toen hij nog eens zijn zakken nazocht, vond hij hem. Hij nam nu de rozenkrans in de hand, sloeg een kruis en liep gerustgesteld verder. Toen hij in de buurt van de markt kwam, zag hij voor een winkel een paard en wagen stilhouden. De wagen was hoog opgetast met volle tonnen. Het paard scheen plotseling ergens van te schrikken, want het probeerde er vandoor te gaan en sloeg wild om zich heen. De starets kreeg een duw tegen zijn schouder. Hij viel, maar zonder echt letsel op te lopen. Meteen daarna, twee passen verderop, sloeg de hele wagen om en brak in stukken. De starets kwam zo snel mogelijk overeind. Hij was natuurlijk geschrokken, maar tegelijk verbaasd dat God hem zo het leven had gered. Was de wagen ook maar een seconde eerder omgeslagen, dan zou hij zelf eveneens zijn verbrijzeld. Zonder er verder over na te denken, kocht hij zijn vis en keerde naar het klooster terug. Hij at de vis, zei zijn gebeden en legde zich te slapen. Maar half in slaap meende hij een hem onbekende, wonderschone starets te zien. Luister naar mij, zei de verschijning. Ik ben de beschermheilige van dit klooster. En ik wil dat je goed begrijpt, onthoudt en in je opneemt wat ik je nu ga voorhouden. Kijk, doordat je je lusten te slap bestreed en zo laks was in het beoefenen van de zelfkennis en de zelfverloochening, heb je het de boze vijand gemakkelijk gemaakt je aan te vallen. Dat gevaarlijke ongeluk dat zich voor je ogen heeft afgespeeld, had hij speciaal voor jou opgezet. Maar je bewaarengel had dat voorzien. Hij heeft je ingegeven dat je moest bidden. En omdat je die ingeving volgde, dus gehoorzaam was en dat metterdaad bewees, daarom ben je aan de dood ontsnapt. Zie je nu hoezeer God de mensen lief heeft en dat je dat overrijke loon is geschonken omdat je je maar even tot hem had gewend? Toen hij dat gezegd had, verwijderde de starets zich ijlings uit de cel. De monnik wierp zich aan zijn voeten en toen werd hij wakker. Hij ontdekte dat hij zich niet meer op zijn brits bevond, maar voor de drempel van zijn cel op de knieën lag. Hij heeft van die verschijning terstond verslag uitgebracht tot nut en stichting van heel wat mensen, onder wie ook ikzelf. Ja, werkelijk, Gods liefde voor ons zondaars is grenzeloos, want het is niet verwonderlijk dat om zo iets gerings als het uit de zak halen van je rozenkrans, die in de hand nemen en één keer de naam van God aanroepen, dat dus om iets zo gerings een mens al het leven wordt geschonken. Op de weegschaal van ons lot telt dat ene ogenblik waarin we de naam van Jezus Christus aanroepen, zelfs meer dan vele in laksheid doorgebrachte uren. Ja, zo is het. Een scherfje van ons wordt met goud terugbetaald. En zie je nu niet beste broeder, hoe machtig het gebed is en welke kracht de naam van Jezus Christus voor ons kan hebben als we hem aanroepen. De heilige Johannes van Carpathus zegt in de Philokalia: als we in het Jezusgebed de naam Jezus aanroepen en zeggen: ontferm u over ons, dan antwoordt Gods verborgen stem als het ware op elk van die beden: mijn kind, je zonden zijn je vergeven. En Johannes van Carpathus gaat dan nog verder met te zeggen dat we op het moment dat we bidden ons in niets onderscheiden van de heiligen, van de eerbiedwaardige vaders, van de martelaren. Ook Johannes Chrysostomus zegt: ook al zijn we met zonde overdekt, als we bidden, zuivert ons het gebed meteen. Groot is Gods barmhartigheid, maar wij, zondig en traag van hart, willen niet eens uit dankbaarheid een kort uurtje aan hem besteden. Het voor het gebed bestemde uur, toch het gewichtigste uur, verruilen we voor de drukte en de beslommeringen van alle dag, waarbij we God en onze plichten jegens hem vergeten. Daarom staan we al te vaak bloot aan allerlei begeerten en bekoringen, maar ook dat moet er enkel toe dienen ons te ontnuchteren en tot bekering te brengen, want zo wil God het in zijn liefdevolle wijsheid. Toen de koopman zijn uiteenzetting voor de onderofficier had beëindigd, zei ik tegen hem: nu, hooggewaardeerde vriend, dat was ook voedsel voor mijn zondige ziel. Ik kan je alleen maar mijn erkentelijkheid betuigen. Toen hij dat hoorde, begon de koopman eveneens een gesprek met mij. Kennelijk ben je iemand die houdt van stichtelijke verhalen. Wacht, ik zal je nu meteen nog zo'n verhaal voorlezen als ik daarnet verteld heb. Ik heb een boekje bij me dat bedoeld is voor op reis. Het heet Redding voor de Zondaar. Er staan heel wat wonderlijke gebeurtenissen in. Hij haalde het boekje uit zijn tas en las een prachtig verhaal voor over de vrome Agathon. Agathon had als kind al van zijn vrome ouders geleerd het gebed "Wees gegroet, Maria, vol van genade" op te zeggen voor de icoon van de Moeder Gods. En wel elke dag één keer. Maar toen hij groter was geworden, leefde hij erop los, net zoals het hem uitkwam. De dingen van de wereld en de zorgen van alle dag namen hem steeds meer in beslag en de lange lessen liet hij het helemaal achterwege. Op een avond nam Agathon een pelgrim bij zich op voor de nacht. De man vertelde dat hij een kluizenaar was uit de woestijn, de Thebais. Hij had ook een verschijning gehad. Hij moest naar Agathon gaan en hem erop wijzen dat hij het gebed tot de Moeder Gods niet meer opzei. Agathon gaf als reden dat hij dat gebed jarenlang had opgezegd, maar het nut ervan nooit had kunnen ontdekken. Toen zei de kluizenaar tegen hem: "Blind ben je en ondankbaar. Herinner je je dan niet hoe vaak dat gebed je heeft geholpen en je heeft behoed voor onheil? Herinner je je niet dat je als jongen ontkomen bent aan de verdrinkingsdood? Weet je niet meer dat een besmettelijke ziekte heel wat buren van je in het graf bracht, maar dat jij gespaard bleef? Weet je niet meer dat jij en je vriend van een wagen vielen? Hij brak zijn been, maar jij had niets. En herinner je je ook niet meer die jonge man die je goed hebt gekend en die kerngezond was, maar nu tuberculeus is, terwijl jij zelf gezond bent en geen kwalen hebt?" De kluizenaar herinnerde Agathon daarna aan nog heel veel andere dingen. En tenslotte zei hij: "Je mocht best weten dat je omwille van dat kleine gebedje altijd door de allerheiligste Moeder Gods bent beschermd en vergehouden van alle onheil. Omwille van dat gebedje dus, waarin je elke dag je ziel met God verenigde, zorg dat je er nu weer mee doorgaat en laat niet meer na de Moeder Gods, de Koningin des Hemels, te loven, en wel zo lang als zij jou niet in de steek gelaten heeft." Toen de koopman klaar was met voorlezen, werden we geroepen voor het middagbrood. We aten, bedankten de heer des huizes voor zijn gastvrijheid en daarna ging ieder van ons zijns weegs. 5 dagen lang stichtte ik me onder het lopen aan de verhalen die ik van de vrome koopman uit Bielaya Tserkvoy had gehoord. Ik was toen al heel dicht bij Kiev. Plotseling Zonder enige aanleiding voelde ik als het ware een zware druk op me. Ik voelde me zwak worden en allerlei troebele gedachten overvielen me. Mijn gebed kon ik nog maar met moeite uitspreken. Alles ging heel langzaam. Ik wilde me graag wat ontspannen. Niet ver van de straatweg zag ik een klein woud liggen met dichte struikgewas. Ik ging erheen om ergens achter een bosje een stil plekje te zoeken waar ik kon gaan zitten om in mijn Philokalia te lezen en zo mijn zwak geworden ziel nieuwe krachten te geven, mijn kleinmoedigheid te boven te komen. Toen ik zo'n stil plekje gevonden had, las ik het hoofdstuk van de eerbiedwaardige Cassianus de Romein in het vierde gedeelte van de Philokalia. Na een half uur lang met innige blijdschap te hebben gelezen, zag ik onverwachts op ongeveer 50 vadem van me vandaan in een dichte woud een man, op de knieën, zonder zich te bewegen. Het greep me sterk aan. Ik dacht bij mezelf, wat zijn er toch veel vrome kinderen van God. Terwijl ik dat dacht, viel de man plotseling om. Hij bleef stil op de grond liggen. Dat verraste me. En omdat ik zijn gezicht niet had kunnen zien, hij was geknield geweest met zijn rug naar me toe, werd ik heel nieuwsgierig. Ik ging naar hem toe om te zien wat het voor iemand was. Toen ik dichterbij kwam, zag ik dat hij door een lichte slaap was overmand. Het was een jonge dorpeling van ongeveer 21 jaar, met een zuiver en goed gevormd, maar bleek gezicht. Hij droeg een lange boerenkiel met om zijn middel een band van berkenbast. Verder had hij niets bij zich, zelfs geen knapzak of stok. Toen hij me hoorde lopen, werd hij wakker en stond hij op. Ik vroeg wie hij was. Hij zei dat hij een staatslijfeigene was, afkomstig uit het gouvernement Smolensk. Hij kwam net uit Kiev. En waar wil je naartoe? Vroeg ik. Dat weet ik zelf niet, antwoordde hij. Ik laat het aan God over. Ben je al lang onderweg? Ja, al 5 jaar. Waar ben je dan al die tijd geweest? Oh, ik heb verschillende heilige plaatsen, kloosters en kerken bezocht. Ik heb niemand bij wie ik zou kunnen wonen, want ik ben een volle wees en heb bovendien nog een kreupelbeen. Ik trek dus maar rond door de wijde wereld. Maar er zal toch wel een of ander vroom iemand geweest zijn die je gezegd heeft dat je niet als bedelaar door het land moest trekken, maar heilige plaatsen gaan bezoeken, zei ik. Zie je, antwoordde hij, als kind werkte ik al, ik ben immers wees, als herder. 10 jaar is dat goed gegaan, maar op een keer was het me bij het naar huis drijven van de kudde ontgaan dat het beste schaap van het dorpshoofd er niet bij was. Die starost van ons was een kwade, onmenselijke harde boer. Toen hij tegen de avond thuis kwam en bemerkte dat zijn schaap er niet bij was, begon hij op me te voeteren. Hij eiste dat ik onmiddellijk ging zoeken, anders zal ik je doodknuppelen. Geen botje in je lijf blijft er heel. Omdat ik wist hoe boosaardig die man was, zocht ik overal waar ik met de kudde was geweest om te weiden naar dat schaap. Ik zocht en zocht tot middernacht, maar kon het dier nergens ontdekken. Die nacht was het erg donker, want het was al herfst. Toen ik dan diep in het woud was, de wouden in ons gouvernement zijn bijna ondoordringbaar, stak er plotseling een hevige storm op. Het was alsof alle bomen kraakten tot in hun wortels. In de verte hoorde je de wolven huilen en de angst greep me zo aan dat de haren me te bergen rezen. Hoe langer het duurde, des te verschrikkelijker was het. Ik had me van louter angst en ontzetting het liefst plat op de grond geworpen. Toen ben ik op de knieën gevallen, heb een kruis geslagen en zo goed als ik kon gebeden: Heer Jezus Christus, ontferm u over mij. Nauwelijks had ik dat gezegd of het werd me plotseling licht om het hart, als was er nooit iets aan de hand geweest. Alle bangheid was van me afgevallen. In het hart had ik zo'n goed gevoel, als was ik opgevlogen naar de hemel. Ik was verschrikkelijk blij en daarom ging ik ertoe over dat gebed al maar uit te spreken. Ik kan me niet meer herinneren of de storm nog lang heeft geduurd en hoe die nacht voorbij is gegaan. Toen ik weer opkeek, was het al klaarlichte dag en lag ik nog steeds op hetzelfde plekje op mijn knieën. Ik ben toen rustig opgestaan, wetend dat ik het schaap niet meer zou vinden, en ging terug naar huis. Maar in mijn hart was er vrede en ik had nog maar één verlangen: dat gebed op te zeggen. Toen ik in het dorp kwam en de starost zag dat ik het schaap niet mee terugbracht, heeft hij me inderdaad half dood geknuppeld en ook ontwrichtte hij mijn been. Na die aframmeling heb ik tegen de 6 weken moeten liggen. Ik kon me haast niet verroeren, maar ik dacht enkel aan 1 ding, het uitspreken van dat gebed. En het gebed troostte me. Ik begon langzaam te herstellen. Toen ik een beetje beter was, ben ik als bedelaar door het land gaan trekken. Maar omdat het me niet beviel voortdurend tussen de mensen te zijn, begon ik aan een pelgrimstocht door de wouden naar de heilige bedevaartplaatsen. Zo trek ik nu al 5 jaar door de wereld.